Galaten 3, vanaf vers 19 tot en met vers 25. Vorige keer zijn we daar gearriveerd. Galaten 3, vers 19. En daar staat: waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. En zij is op last van God door engelen in de hand van de middelaar gegeven. Een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof van Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Tot zover maar. Ja, in dit gedeelte worden twee vragen gesteld. Vers 19, dan lees je de eerste vraag: waartoe dient dan de wet? En de tweede vraag die gesteld wordt, zien we in vers 21. Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Het zijn twee hele logische vragen, als je dit gedeelte in zijn verband natuurlijk leest. En wij hebben Galaten 3 helemaal behandeld tot dit vers toe. En daarom verstaan we best wel waarom dat deze twee vragen opdoemen. Het zijn twee logische vragen die Paulus aan de orde stelt en ook beantwoordt. We bevinden ons namelijk midden in die toespraak, hè, dan hadden we dat toch niet vergeten, die Paulus begon al in Galaten 2 vanaf vers 14, toen hij Petrus antwoord gaf en ook daar in Antiochië, ten overstaande van allen die daar in die gemeente waren, een toespraak hield, Paulus terecht wees en diep inging op het doel van de wet, diep inging dat deze wet niet meer voor de heidenen gehouden hoefde te worden en dat Petrus eigenlijk zich niet naar de waarheid zich gedroeg, alsof die de heidenen nu opeens onder de wet wilde gaan plaatsen doordat die judaïsten gekomen waren die zelfs zover gingen dat ze ook de heidenen zover onder de wet wilden plaatsen dat die zich ook moesten laten besnijden. En ja, we hebben gezien toen die judaïsten kwamen, wat deed Petrus? Nou, Petrus ging opeens weer scheiding maken, ging ze echt als een echte jood onder de wet gedragen en die at niet meer met de heidenen samen aan één tafel, maar zonderde zich met de andere joden zich af. Had aan een andere tafel, terwijl ze één gezamenlijk geworden waren in Christus. En ja, Paulus komt daar direct dan tegen in het verzet, omdat het ongelijk aan Petrus kant staat en hij begint dan te spreken. Ja, voor het verband van deze twee logische vragen te begrijpen, laten we nog eens even heel snel scannen de toespraak die Paulus heeft gehouden. We beginnen maar even in hoofdstuk 2, vers 15. Galaten 2, vers 15. Wij geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Daar begint hij mee. Hij zegt, ja, dat weten wij toch, Joden. Wij weten toch dat uit werken der wet geen vlees rechtvaardig zal worden? Wij weten dat wij gerechtvaardig worden, niet uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus. Zijn geloof. En het is uit zijn geloof tot ons geloof. En door dat geloof worden wij gerechtvaardigd. En zijn geloof komt tot ons geloof. En zo worden wij gerechtvaardigd, maar niet uit de wet. En dan gaat hij weer verder in hoofdstuk 3. En dan gaat het over dat geloof, wat wordt gerekend tot gerechtigheid. En het grote voorbeeld wordt dan genoemd Abraham, Galaten 3 vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. Op dezelfde wijze, zoals ook de heidenen nu God geloven. En het is hem tot gerechtigheid gerekend, zegt Paulus. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, dat zijn al die heidenen, dat volkje, wat vergaderd werd in de handelingen. God ging op bezoek bij de heidenen om een volkje te vergaderen voor zijn naam uit de heidenen. Om Israël ook tot jaloersheid te verwekken. Het werd een bruidsgemeente samen met de gelovige Joden. Maar gij bemerkt dus dat die zij die uit het geloof zijn, die heidenen die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Want op gelijke wijze geloven ze God, zoals Abraham deed. En het is Abraham gerekend tot gerechtigheid en het wordt hun gerekend tot gerechtigheid. Niet omdat hun geloof zo geweldig is, of dat Abrahams geloof zo geweldig is, maar omdat het is uit geloof tot geloof. Omdat het is uit het geloof van Christus tot het geloof van Abraham. En tot het geloof van hen, van die heidenen. Christus geloof. Dat hij het lam Gods was. Christus geloof. De gehoorzaamheid des geloofs. Tot aan het kruis vervolgde dat toe. Ja, tot de dood des kruises. Dat geloof. Dat hij als het lam Gods stierf en de zonden der wereld wegdroeg. Dat geloof. Dat wordt toegerekend tot gerechtigheid. En het is uit zijn geloof tot mijn geloof. En als ik dat geloof. Ja, dat geloof in Christus openbaart. Word ik gerechtvaardigd. Rekent God dat als rechtvaardiging. Als ik dat van Christus geloof. Zo werkt het. En vers 8. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof, uit Christus geloof, gerechtvaardigd, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, in u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, zijn die heidenen. Die uit Christus geloof zijn, uit zijn geloof tot hun geloof, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. En er staat linea recta tegenover allen, vers 10, die het van werken der wet verwachten. Want die liggen onder de vloek, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers de rechtvaardige zal uit geloof leven en niet uit werken der wet leven. Werken der wet brengt geen leven voort. Geloof. En gerechtvaardigd worden uit geloof brengt leven voort. En dan gaat hij nog verder in hoofdstuk 3, vers 15. Gaat hij het in op dat verbond met Abraham. Eigenlijk 430 jaar nog eerder gekomen is dan het verbond der wet. Vers 15. Broeders, ik spreek op menselijke wijze, zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft. Niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Ja, zoals het in die tijd. Als je een testament in die tijd had gemaakt, had opgesteld, dan kon je het niet meer zelf ongeldig maken, ook een ander niet. Je kon er ook niets meer eigenlijk aan toevoegen of veranderen. Zo was het. Je had eenmaal je testament opgemaakt en zo be het. En dan vers 17. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar later gekomen is, het verbond der wet wat met Israël gesloten was, maakt het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, dat verbond wat God met Abraham sloot, 34 jaar van tevoren, niet ongeldig. Net zo goed in de tijd van Paulus een menselijk testament niet ongeldig kon worden gemaakt of meer kon worden veranderd, kon ook het verbond met Abraham niet ongeldig worden gemaakt of worden veranderd. Zodat zij de belofte die God aan Abraham deed, haar kracht zou doen verliezen. Nee, die belofte staat in u. Hij is aangehaald. Vers 9 van Galaten 3. Nee, vers 8. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardig heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En wat was dat evangelie? Nou, dat was een belofte. Het was een blijde boodschap. In u zullen alle volken gezegend worden. Nou, die belofte, daar zegt Paulus van, nou, die belofte die heeft haar kracht niet verloren, doordat het verbond der wet later gekomen is. Hij zet steeds dus in het hoofdstuk geloof tegenover werken. Het verbond van Abraham tegenover het verbond van de wet. De belofte die gegeven werd aan Abraham tegenover de vloek van de wet. Komt er nu die tegenstelling? En dan gaat als je dat dan zo ziet, ja, dan kom je natuurlijk tot de conclusie, ja, maar als het nou zo is, dat God al een verbond met Abraham sloot, wat is dan in vredesnaam de reden dat 430 jaar daarna met een volk wat uit Abraham, Isaac en Jacob en die 12 zonen van Jacob, het volk Israël, is voortgekomen. Waarom heeft God dan met dat volk Israël 430 jaar later ook een verbond gesloten? Een verbond der wet. Waartoe dient dan de wet? Als de wet eigenlijk je alleen maar leidt dat het je brengt onder de vloek. Als de wet je alleen maar wijst op een weg der werken, maar die weg der werken die brengen geen leven voort. Wat is dan in vredesnaam het doel van de wet? En daar begint hij mee, vers 19. Een hele logische, legitieme vraag. Waartoe dient dan de wet? Je kan dan zeggen, dan is de wet. Je zou bijna denken, dan is de wet nutteloos. Dan heb je niks aan die wet. Nee, de mens heeft wel niets aan die wet. In de zin van dat hij niet door die wet gerechtvaardigd kan worden. En dat die wet hem geen leven kan geven. Maar die wet heeft wel iets gedaan. Met die groep die uit Abraham, Isaac en Jacob en die 12 zonen van Jacob, de 12 zonen van Israël, de 12 stammen. Het heeft wel wat met ze gedaan. En dat legt hij hier uit. Het is niet volkomen nutteloos geweest, die wet die aan Israël is gegeven. Maar voor we dat dan gaan zien in deze verse, dat antwoord wat Paulus hier geeft, ja, moeten we ons allereerst onze gedachten eens een beetje opruimen en schoonmaken, zou ik zeggen, over wat wij normaal denken over de wet. Wat onze perceptie is van de wet. Want we hebben allerlei ideeën over de wet. Maar we doen er goed aan te bedenken wat niet wij denken over de wet, maar wat de schrift zegt over de wet. En wat zegt eigenlijk de schrift over de wet? In Romeinen 7. Laten we eens kijken. Romeinen 7. Romeinen 7. Vers 12. Vers 12. Zo is dan de wet heilig. En ook het gebod is heilig. En rechtvaardig. En goed. De wet en de geboden van de wet, die zijn heilig, die zijn rechtvaardig en die zijn goed. Daar mankeert niets aan. Die zijn perfect. Vers 14 van Romeinen 7. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees verkocht onder de zonde. Nog meer wordt over de wet gezegd. Die wet is niet alleen heilig, rechtvaardig en goed. Die wet is ook nog een keer geestelijk. Maar waar zit er nou net de kneep? Wat mankeert eraan? Nou, die wet is perfect. Die wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, zegt Paulus. En ik ben verkocht onder de zonde. En daar zit het probleem. Omdat ik vleeselijk ben, kan ik die wet die geestelijk is niet onderhouden. En dan krijg je die conclusie, vers 16. Indien ik nu wat ik niet wens toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Ik ben niet goed, maar die wet is wel goed. Dus we moeten geen kritiek gaan uiten op de wet. Die wet is goed. Die wet is geestelijk. Die wet is heilig. Die wet is rechtvaardig. En er mankeert niets aan. Maar aan mij mankeert van nature als zonder alles. Ik ben verkocht onder de zonde. En ik kan onmogelijk die wet houden. Ja, die wet toont ons dat wij van nature verkocht zijn onder de zonde. En het doel eigenlijk van de wet is om te laten zien wie wij van nature zijn. Alle camouflage die wij als mens, en vooral als we in het humanisme duiken, hè, dan gaan we ons zo goed mogelijk gedragen enzovoort. Ja, dat is allemaal camouflage, maar in het diepste wezen laat de wet van God zien dat er aan ons van alles mankeert. En dat wij zondaars zijn. Romeinen 7 vers 7. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Ja, we moeten het niet gaan omdraaien. Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. De wet doet zonde kennen. Maar de wet is de wet zonde? Nee, je moet de boel niet omdraaien. De wet is niet zonde, ik ben zonde. En dat is vers 19, hè, gelaten 3. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Bijgevoegd waarbij? Bij dat verbond wat gesloten is met Abraham. God sloot een verbond met Abraham. In u zullen alle volken gezegend worden. In uw zaad. Het heil tot de wereld. Door welk kanaal gaat dat? Door het kanaal straks van Israël. In u zullen alle volken gezegend worden. Israël is Gods kanaal van zegen voor de wereld straks. In u. In Abraham, Isaac en Jacob en die 12 zonen. En het volk wat daaruit voortgekomen is. En waarom zal dat straks mogelijk worden? En dat legt hij hier uit. Omdat het niet eigenlijk gaat over van wie is het zaad van Abraham. Dan zou je zeggen naar de mens gesproken. Op het eerste gezicht. Dat is heel het volk Israël. Nee, heeft Paulus uitgelegd in Galaten 3. Het is niet meer fout, het is enkel fout. Het staat zaad van Abraham. En wie is het zaad van Abraham? Dat is Christus. En door Christus zal Israël in die positie worden gebracht dat het heil is uit de Joden. En dat zij als kanaal van zegen straks richting die wereld hun roeping zullen verwezenlijken. Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Maar wat kon die wet dan allemaal niet? Nou, laten we eens kijken wat de wet allemaal niet kan. Galaten 3 vers 21. Galaten 3 vers 21. Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet ter gerechtigheid voortgekomen zijn. Indien er een wet gegeven was die levend kon maken. Wat kan de wet niet. De wet, die kan niet levend maken. De wet kan geen eeuwig leven geven. Dat kan die wet niet. Maar kan de wet nog meer niet? Nou, dat zegt ook vers 21. De wet kan, daar kan ook geen gerechtigheid uit voortkomen. Als jij de wet gaat houden, dat je op grond van de werken der wet gerechtvaardigd kan worden. Het kan geen gerechtigheid voor je voortbrengen. Wat nog meer niet, vers 18. Immers als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. Het is of het een of het ander. Wat kan de wet voor je niet doen? Nou, de wet kan niet het erfdeel voor je voortbrengen. Kan je niet het erfdeel geven. Je wordt gedisqualificeerd door de wet. De goddelijke erfenis kan je op die manier niet ontvangen. Als je naar Hebreeën gaat, leert Hebreeën nog wat de wet nog meer allemaal niet kan. Niet alleen dat je geen eeuwig leven kan geven, dat het je geen gerechtigheid kan geven, dat het je geen erfdeel kan geven, maar ook dat het je niet leidt tot de volmaaktheid. Hebreeën 7, vers 19. Hebreeën 7, vers 19. De wet, immers de wet, heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. De wet brengt niet het volmaakte. In geen enkel opzicht. Je mag het ook vertalen door volwassenheid. De wet leidt je niet tot geestelijke volwassenheid. Forget it. Als je met de wet blijft stoeien in je leven en je het daarvan verwacht, dan zal je geestelijk onmogelijk groeien. Dan blijf je namelijk dat van jezelf verwachten. En ben je een baby en blijf je een baby in het geloof. Want je gaat nooit staan in het geloof. Want je gaat niet de weg van het geloof, je gaat de weg van de werken. Wat brengt de wet je ook niet? Nou, die wet is volgens Romeinen 8... Romeinen 8, vers 3. Romeinen 8, vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. Ja. Met de wet bereik je niks, staat hier. Waarom? De reden is, niet dat die wet iets aan die wet mankeert, want we hebben gelezen uit Romeinen 7, die is heilig, die is goed, die is rechtvaardig, die is geestelijk. Nee, waarom heb je niks aan die wet? Omdat ze zwak was door het vlees, door mijn vlees. Ik die wandel in het vlees. En niet geestelijk ben. Ik ben vleeselijk, ik ben verkocht onder de zonde. En daarom is die wet voor mij ja, zo zwak als maar kan. De wet kan me niet versterken, de wet kan me niet helpen. En wat was eigenlijk de wet? Hebreeën 10 vers 1. Hebreeën 10 vers 1. Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken. De wet kan niet volmaken. De wet was slechts een schaduw, een type, een schaduw van de toekomstige goederen, van hetgeen wat in de toekomst moest komen, Christus. Maar het was niet de gestalte van die dingen zelf. Het kan het niet vervangen. En de wet met al zijn geboden, met al zijn offeranden, heel die ceremoniële wet, die wees eigenlijk was een schaduw eigenlijk van het offer wat Jezus Christus kwam brengen. Was het alleen maar een schaduw. Wat was het hoofddoel van de wet dan? Moeten we terug naar Galaten, het gedeelte wat we bestuderen. Galaten 3 vers 24. Wat is het hoofddoel dan? Nou, Galaten 3 vers 24. Het hoofddoel is, de wet is dus een tuchtmeester voor ons Joden geweest. Tot Christus. Dat was het doel van de wet. Een tuchtmeester zijn tot op Christus. Totdat Christus kwam. Opdat wij Joden uit geloof, niet uit werken, nee uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. En om maar vers 23 erbij te lezen. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij Joden, onder de wet, in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. Wij Joden werden onder de wet in verzekerde bewaring gehouden. Daarom waren ze veilig. Die wet was een tuchtmeester. Ze waren er veilig. Ze werden veilig opgeborgen. En de wet, die tuchtte ze. Ze werden als het ware in een kluisje opgeborgen. In verzekerde bewaring. Zodat niemand erbij kon komen. De wet stond in feite als een muur rondom Israël heen. En scheidde hen van de wereld af. Dat was het doel van de wet. Tot Christus kwam. Om zodoende dat hele volk veilig aan de Heer Jezus Christus over te dragen. Terwijl ze hadden bemerkt aan de wet en hadden gezien aan de wet dat ze verkocht waren onder de zonde. Dat die wet wel heilig, goed en rechtvaardig was, maar dat zij niet heilig, goed en rechtvaardig waren. Dat er aan hen alles mankeerde. En dat ze iemand nodig hadden, namelijk een verlosser, die als het lam Gods voor ze aan het kruis van Golgotha stierf. En dan konden ze verstaan vanuit de wet, de hele ceremoniële wet, die over al die offeranden sprak. Over al dat bloed wat gestort werd sprak. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Zouden ze kunnen herkennen dat Christus de grote offerande was, toen hij daar leed en stierf aan het kruis van Golgotha. En dat er in hem is heil. Dat was het doel van de wet. Wat is de wet nog meer? Nou, de wet wordt samengevat. Heel die wet, die eigenlijk in die vijf boeken van Mozes worden gevonden. Hè? Die wet wordt samengevat eigenlijk in één grote zin. En om dat maar te lezen uit, kan je ook lezen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Deuteronomium 22, laten we dat maar lezen als de Heer Jezus daar met die schriftgeleerde spreekt. Matteüs 22, vers 34, waar hij met die fariseeën in het gesprek komt en waar een wetgeleerde hem dan een vraag stelt, om hem te verzoeken trouwens, maar goed. Matteüs 22, vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg hem om hem te verzoeken. En wat is de vraag? Vers 36. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Nou, hoe wordt nou eigenlijk de wet van Mozes helemaal samengevat? Hij zeide tot hem, gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En waaronder moeten we een dikke streep zetten? Nou, vers 37. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Lief hebben. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. En met uw geheel uw verstand. Met geheel je wezen. En wat nog meer. Gij zult uw naaste lief hebben. Als uzelf. Ook weer een dikke streep zetten. Wat is de wet? Wat is Gods norm? Wat is Gods standaard? Liefde. Onmetelijke liefde. Hoe wordt de wet in één woord samengevat? In het woord liefde. En vaak begrijpen we dat niet. Maar dat is de wet. In de kerk hebben we er heel wat anders van gemaakt. Waar ze de wet en de geboden voorlezen. Maar ze zien het niet als liefde. Het is liefde. Wet is liefde. Daarom zegt Paulus in Romeinen 13. Want op die liefde wordt gehamerd hoor. Ongelooflijk gehamerd. Romeinen 13. Vers 8. Het wordt vaak niet begrepen, want we gaan heel anders met die geboden om. Romeinen 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Hij zegt ook de nadruk op lief hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt samengevat in dit woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En natuurlijk, gij zult niet stelen. Ik steel wat van een ander. Dat is liefdeloos. Gij zult niet doodslaan. Stel dat je dat doet, dat je een ander doodslaat. Wat een verdriet is daar niet. Bij de familie die daar achter blijft. Dat is toch geen liefde. Toch geen liefde voor je naast als je een ander vermoordt. Gij zult niet echt breken. 50% in Nederland van de huwelijken, dat wordt weer, of samenlevingsvormen, maakt niet uit. Maar gaat weer uit elkaar. Echtbreuk. Het is een tranendal. Is dat liefde? Echtbreuk, dat is geen liefde. Huwen, dat is liefde. Dat een man en een vrouw elkaar vinden, een jongen en een meisje, en zich in de echt verbinden. Dat is liefde. Maar echtbreuk is geen liefde. Dat is een tranendal. Dat is liefdeloos. En moet eens kijken hoe liefdeloos men, als men uiteen gaat, hoe liefdeloos men ten oog voor de ander is. Het kan soms liefde helemaal omgeslagen zijn in een volledige haat. Gij zult niet begeren. Dat je van je naaste iets begeert, van allemaal jaloezie. Daar spreekt geen liefde uit. Snap je? De wet. Gods wet, Gods norm is liefde. En we gaan er raar mee om. Galaten zegt het ook hoor, Galaten 5. Galaten 5, vers 14. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daar heb je het weer, lief hebben. En die hele wet, de gehele wet, is in dat ene woord vervuld. In dat ene woord samengevat. Het geeft ons een Bijbelse kijk, een schriftuurlijke kijk op de wet. Nog eens wat over die wet. We zeggen heel veel, dat is er vaak zo door de prediking ingehamerd. Dan wordt er gezegd, ja, de wet is vervuld, dus de wet is voorbij, de wet is afgedaan enzovoort, en de wet hoeven we niet meer te houden, en daar hebben we niks meer mee te maken, en de wet, dat was maar tijdelijk. Als je natuurlijk uit een opvoeding komt onder de wet en onder de werken van de wet, dan kan het een verademing zijn dat je ontdekt, het is geen wet, maar genade. En dat je ontdekt dat je helemaal niet meer gebukt hoeft te gaan onder de werken der wet. Maar let wel, de prediking schiet vaak zo ver door dat ze als het ware de wet zo bagatelliseren en zo als tijdelijk zien dat het helemaal voorbij is. En dat is niet het geval. Als de schrift zegt, de wet is vervuld, dat wil zeggen, de wet is vervuld, de wet is voorbij en weg ermee. En de wet kan maar overboord. Nee, als de schrift zegt, de wet is vervuld, dan wordt gezegd, het woord vervullen, de wet is volgemaakt. De wet heeft zijn volle betekenis gekregen. De wet is volledig ingevuld. Aan de eis van de wet is voldaan. Door wie? Door Christus. Maar is het nou zo als Gods norm, als Gods standaard, die bekendgemaakt heeft? Gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, gij zult niet doodslaan, gij zult en gij zult en gij zult. En dat wordt eigenlijk samengevat, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de Heere uw God lief hebben. Met geheel je wezen, in je verstand, in je gevoelen, in je denken. Met heel je hart, met heel je ziel. Lief hebben. Als dat nou Gods norm is, denkt u dan dat anno 2006 Gods wet niet voor ons geldt? God is in het verleden en heden en de toekomst dezelfde. Gods norm verandert niet. Gods norm is dezelfde. En die wet is heilig, die wet is goed, die wet is rechtvaardig, die wet is geestelijk. En die wet die geldt nu. Net zo goed als vroeger. Die wet is niet weg. Wat zegt Christus in Matteüs 5? Matteüs hoofdstuk 5. Als je daar aan die bergrede begint, wat ook wel eens wordt genoemd de zaligsprekingen. Matteüs hoofdstuk 5. Vanaf vers 17. Wat zegt hij daar? Hij zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Oh, hij ontbindt de wet niet. Hij gaat niet tegen ons zeggen, nou, ik ben nou gekomen en nou pak ik de wet en ik ontbind hierbij de wet. De wet is niet meer geldig, niemand hoeft zich meer aan de wet te houden. Je kan voortaan lekker gaan stelen, joh, ga je gang. Je hoeft je naast helemaal niet meer lief te hebben. Oh, ga lekker begeren. Dat kan je allemaal maar vrij doen. Dat zou toch kwaad zijn? Hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Om die wet vol te maken. Om die wet zijn volle betekenis te geven. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. U ziet, die wet die blijft. Er gaat geen jota of tittel van die wet af, eer de hemel en de aarde vergaat. Nou, die is nog lang niet vergaan. Nou, zolang blijft die wet staan als een dijk. Daar verandert niets aan, want die wet is heilig, die wet is goed, recht, die wet is rechtvaardig, die wet is geestelijk. En wat zeg je nog meer, vers 19? Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en zo de mensen leert, stel dat er iemand is, die één klein gebod, die ontbindt en zo de mensen leert, ah, dat hoef je niet meer aan te houden, je bent vrij van de wet, joh. Enzovoort, enzovoort. Zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Oh, het moet nog meer wezen. Dan die der schriftgeleerden en de fariseeën. Als kom je koninkrijk der hemel geen eens binnen. Ja, vanuit je eigen. Als je zo'n gerechtigheid vanuit jezelf probeert voor te brengen. Nou, ja, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. En dat is ook ingelaten. Uitvoerig aan de orde. Via die werken der wet. Ja, zou je niet leven. Zou je ook koninkrijk der hemelen niet binnen gaan. Maar die wet, Gods norm, is liefde. Onmetelijke liefde, die hij uitdrukt dan ook de benen in zijn zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad, heeft God de naaste gehad, heeft God ons gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is liefde. En die liefde is in ons niet te vinden. Die liefde, Gods liefde. Bij ons is alleen maar een soort menselijke liefde te vinden, tussen die dan vaak alleen maar horizontaal is. De menselijke liefde verbleekt bij Gods liefde. En de liefde Gods gaat veel verder dan alleen maar een uiterlijke geboden over onze uiterlijke daden. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren. En daar gaat Christus op in. Want hij vervult de wet. Hij brengt de wet tot zijn volle betekenis. Hij legt de wet nu ten volle uit. En hij legt de wet uit niet onder het oude verbond dan, maar de wet legt hij uit onder het nieuwe verbond. En die wet gaat nog veel verder. En dan schrik je helemaal. Vers 21. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, in het oude verbond. Tot de ouden, tot die oude vaderen, aan wie de wet van Mozes gegeven is. Gij zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. Je ziet dat opeens, en dat hij gaat al die geboden achtereenvolgens hier aanhalen, die geboden van de wet. In vers 21 doet hij dat. In vers 27 ook, voorbeeld. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Hij gaat veel verder dan de wet onder het oude verbond, de wet onder het nieuwe verbond. Brengt hij tot zijn volheid. Hij vervult de wet tot zijn volle betekenis. En de wet onder het oude verbond ging alleen nog maar over de uiterlijke daden. Maar de wet onder het nieuwe verbond gaat niet alleen over de uiterlijke daden, maar gaat ook over onze innerlijke gedachten. En over onze innerlijke motieven die niemand ziet. Dan kan je wel zeggen, gij zult niet doodslaan. De wet onder het oude verbond, ja, die veroordeelde je pas als je dat deed. Als je iemand anders echt doodsloeg. Nou zegt de Heer die niet alleen hoor, als je iemand echt doodslaat, weet je hoe ver Gods wet gaat, Gods liefde gaat, uitgedrukt in Gods wet, Gods norm is, niet alleen dat je de ander niet letterlijk mag doodslaan, maar je mag niet, ook niet denken van, ik kan hem wel vermoorden, wat een vervelende rotvent. Als je dat denkt, dat is niet liefde hebben tot de naaste. En het is niet alleen maar van, en gij zult niet echt breken dat je echt pleegt. Nee, als je zelfs als man een vrouw aanziet en haar begeert, dan heb je al echtbreuk gepleegd, terwijl niemand ervan weet. Maar als dat in je hoofd omgaat, dan overtreed je in feite al Gods gebod. Dat is Gods gebod onder het nieuwe verbond. Gaat nog veel verder. En zo gaat hij het allemaal af hoor. Stuk voor stuk voor stuk. Vers 31. Er is ook gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, en ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een gezondene trouw pleegt echtbreuk. Hij gaat veel verder. Maar ik zeg u. Vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat tot de ouderen gezegd is, gij zult uw eed niet breken, doch aan de Heere uw eden gestand doen. Maar ik zeg u. En ze gaat er maar door. Vers 38. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u. Vers 43. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijanden zult gij haten. Maar ik zeg u, gij hebt uw vijanden lief. En bid voor wie u vervolgen. Hij gaat veel verder. Niet alleen, ach, je moet je naaste lief hebben, maar een vijand die mag je haten onder het oude verbond. Nee, onder het nieuwe verbond ook je vijand moet je lief hebben. Het gaat veel verder. Je ziet, dat is de vervulling van de wet. En Gods norm, dat moeten we beseffen. Gods wet, die uitgedrukte liefde, die hij bewezen heeft in de gift van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, als de één geboren die voor ons leed stierf aan Golgotha's kruis, dat die liefde, die wet van liefde, die geldt heden ten dagen ook. Dat niet anders. Die gold dus heel duidelijk in Romeinen 13, in de tijd van de handelingen, om het Marisoton te benaderen, handelingen 13 nogmaals. Romeinen 13 nogmaals. Romeinen 13, sorry. Romeinen 13 nogmaals. geschreven dus nog in de handelingen, een beetje aan het eind van de handelingenperiode. Vers 8, Romeinen 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, wordt samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Dat was in de handelingentijd zo. En is het in onze tijd ook zo? Ja. Neem maar de Efezebrief. Efeze? Ja, Efeze. Efeze 4, vers 18, waar je duidelijk het gebod uit de wet hoort. Efeze 4, vers 28. Efeze 4, vers 28. Wie een dief was, stelen niet meer. Gij zult niet stelen, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Ja, niet stelen, maar precies het andere, precies het tegenovergestelde doen. Gaan werken om een ander iets te kunnen geven. Dat is mooi. De wet komt ook nog tot uitdrukking in Efeze 6. Eigenlijk rechtstreeks uit de wet afkomstig. Efeze 6, vers 1. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op aarde. Het is gewoon het eerste gebod, waaruit het gebod van de wet. En geldt dat gebod ook in onze dagen? Natuurlijk. Dat is Gods norm. Gods norm geldt in onze dagen. Die wet hoeft hij niet te veranderen. Waaraan moest God wat doen? Niet aan zijn wet. God moest wat veranderen aan ons. En door genade heeft hij dat aan ons kunnen doen. Door het geven van zijn zoon. En kunnen wij dan vanuit onszelf, vanuit de oude mens, dit opvolgen, zo'n gebod, om onze vader en moeder te eren? Nou, daar komt niks van terecht. Maar vanuit de nieuwe mens wel. Want wat gebeurt er met, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, wat doet God dan? Romeinen 5. Romeinen 5 vers 5. De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddeloos is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Christus heeft, God heeft zijn liefde bewezen aan ons. Wanneer? Door zijn zoon te geven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Wat een liefde. En die liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Heeft God mij gehad. Die liefde, die wordt door de Heilige Geest, volgens vers 5, die liefde Gods, wordt uitgestort in onze harten. En die maakt ons denken rein. En wat is die liefde in feite? Dat is Gods norm. Daarom een gelovige, die gaat wandelen, zonder dat hij het eigenlijk zelf beseft, door die liefde die uitgestort wordt in zijn hart, gaat hij wandelen naar Gods wet. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk om het anders te doen. Dan gaat hij niet meer stelen. Maar het is niet meer dat hij dat vanuit zijn oude natuur, verkocht onder de zonde, probeert te doen. Gij zult niet stelen. Hij beseft helemaal niet. Hij is helemaal niet meer bezig met het gebod en met werken der wet. Nee, hij is bezig met de liefde. De liefde die door Christus Jezus in zijn hart woont. En automatisch heb je dan je de naaste lief. En vanzelf heeft zo iemand die vol is van de liefde van de Heer Jezus Christus, omdat het uitgestort wordt in zijn hart, die heeft de Heere God lief. Met heel zijn ziel, met geheel zijn verstand, met geheel zijn hart. En daarnaast als zijnzelf. En die bekommert zich natuurlijk om zijn broeder en zijn zuster. En ook nog om zijn buurman. En die heeft een hart voor de wereld en een hart voor de ander. En die geeft dingen weg. Dat is liefde. Zonder er ook iets voor te hoeven terug te krijgen. Zo werkt het. Het is wel goed om dat te beseffen. Als we het hebben over de wet. Want ons denken is vaak zo, ja, in een andere richting gestuurd door de jaren heen. Maar dat is Gods wet volgens de schrift. Laten we terugkeren naar Galaten 3. Waartoe dient dan de wet? Nou, om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd totdat het zaad zou komen, Christus zou komen, waarop de belofte die aan Abraham was gedaan, sloeg. Je moet daar vers 16 bij lezen. Nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Vers 19. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, om de zonden te doen blijken. De overtredingen, een overtreding maak je alleen maar als er een wet gegeven is. En door die overtredingen zie je wie je bent. De wet is als een spiegel. De wet houd je de spiegel voor. En alle camouflage, alle vroomheid valt er dan van af, want je bent een overtreder. Om de overtreding te doen blijken, is er erbij gevoegd, totdat het zaad, Christus, zou komen, waarop de belofte van Abraham sloeg. En zij is op last, die wet is op last van God, door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Ja, door handen van een middelaar gegeven. Laten we eens lezen hoe dat ging in Deuteronomium, waar je leest hoe de wet op last van God door engelen in de hand van de middelaar werd gegeven. Deuteronomium 5 is dat. En het is toch wel goed om dat erbij te lezen. Want dan pas begrijpen we dat moeilijke vers wat daarna staat in Galaten 3. Deuteronomium 5. Laten we maar eens lezen. En let op dat middelaarschap van Mozes. Hoe Mozes steeds ertussen staat. Hè? Tussen het volk en God instaat. Deuteronomium 5 vers 2. Laat Mozes spreken. Als hij heel Israël heeft samengeroepen. De Heere onze God heeft met ons een verbond gesloten op Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier heden allen in leven zijn. Let op nu, een rare zin. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg uit het midden van het vuur. Met u? Eigenlijk was het met Mozes. Maar hij staat met u. Natuurlijk. Mozes was de vertegenwoordiger. De middelaar. Namens het volk trad hij op. En Mozes legt het uit. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken. Op de berg. Uit het midden van het vuur. Ik stond te dien tijde tussen de Heere en u. Dat is een middelaar. Hij staat tussen de Heere en u. Om u het woord des Heren mede te delen, want gij vreest het voor het vuur, en gij kwaamt de berg niet op. Ja, Mozes wel, maar zij niet. Ze vrezen het vuur. Zij gingen de berg niet op. Mozes ging het de berg op. En toch, omdat hij de middelaar was, de vertegenwoordiger van Israël, heeft God van aangezicht tot aangezicht met Israël gesproken. En wat sprak de Heere dan? En hij zeide, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Laten we een stukje over, gaan we naar vers 16. Eer uw vader en uw moeder. Efeze 6, hebben we net gelezen, hè? Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Gij zult uw zinnen niet zetten op uw naasten huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Ja, want dat is liefdeloos. En al die dingen kom je tegen in Romeinen 13, wat we hebben gelezen, enzovoort, enzovoort. He? En dan maken we maar weer een sprongetje. En dan gaan we naar vers 28. Toen de Heere uw woorden hoorde, uw woorden, want Israël heeft geantwoord hierop. Ze hebben geantwoord dat ze het zullen doen. Toen de Heere uw woorden hoorde, uw antwoord hoorde, terwijl gij tot mij spraakt. Ze spraken niet tot de Heere, ze gaven antwoord weer terug aan Mozes. Maar wat gebeurde er? Zeide de Heere tot mij, hè, terwijl gij tot mij spraak, tot Mozes, tot mij spraak, zeide de Heere tot mij, ik heb de woorden van dit volk gehoord, die zij tot u spraken. Het is goed, alles wat zij gezegd hebben. Hier zie je echt de middelaar. Bij de sluiting van dat verbond der wet, gij zult niet en gij zult niet. Nu een vraag. Maar bij het verbond met Abraham, was er toen een middelaar? Trad er toen een middelaar op tussen God en Abraham? Genesis, hoofdstuk 15. Genesis 15. En dan zie je iets moois. Genesis 15. Vers 12. Vers 12. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie hem overviel een angstwekkende dikke duisternis. En hij zeide tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uitrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, de Keniet, de Kezeniet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Perizziet, de Rafaïte, de Amoriet, de Kanaïet, de Gergasiet en de Jebusiet. God sluit hier het verbond met Abraham. Is er een middelaar bij? Hier is geen middelaar bij. Er viel een diepe slaap op Abraham. God sloot rechtstreeks met Abraham een verbond. En hier is ook sprake van vuur. Hier is ook sprake van een dikke duisternis. Enzovoort. Maar je ziet hier dat een diepe slaap over Abraham valt. En dat God rechtstreeks met Abraham een verbond sluit. Een genadeverbond. Er is geen middelaar nodig. En daar zie je aan dat dit verbond met Abraham dus van een hogere orde is dan het verbond wat later gesloten werd met het volk Israël. Want daar was een middelaar voor nodig die nog onderhandelde, zal ik maar zeggen. Hè? Tussen God en het volk. Dit is een een verbond van een veel hoger niveau. Nou, dat wordt bedoeld in Galaten 3. Lees dat maar, Galaten 3. Dat moeilijke vers. Galaten 3. Zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één. Nee, een middelaar is altijd de vertegenwoordiger niet van één, maar van twee. God echter is één. Toen hij dat verbond met Abraham sloot. En toen het verbond der wet gesloten was, ja, toen was er een middelaar. Snapt u dit vers? Vers 20. Een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één, maar van twee, bij het verbond der wet. En God echter is één. Er was geen middelaar nodig, bij het verbond van Abraham. Daarom is het verbond van Abraham van een hogere orde dan het verbond der wet. En dan komen we nog toe aan de tweede vraag, waar we niet te lang bij zullen stilstaan. Wij begrijpen dus dat de eerste vraag, waartoe dient dan de wet, dat antwoord is, om de overtredingen te doen blijken, is het er toegevoegd, totdat Christus kwam, waarop de belofte ook sloeg. En dan krijg je nog de vraag, is dan de wet dan in strijd met de beloften Gods? Is die wet dan in strijd met het verbond wat God met Abraham sloot? Volstrekt niet. Als je dat zou bedenken, dan zou er opeens in de geest van God, in het denken van God, een innerlijk conflict moeten zijn. Ja, er is helemaal geen innerlijk conflict bij. Nee, zowel de belofte als de wet zijn beide onderdeel van Gods grote plan. En God had er een bedoeling mee. Ze hebben allebei hun plaats in Gods plan. Zowel het verbond der wet, als het verbond wat van de lagere orde was, het verbond der wet. Beide hebben een plek in Gods plan. En het is volstrekt niet dat de wet in strijd is met de belofte Gods. Met de belofte die aan Abraham zijn gedaan. Want indien er een wet gegeven was die leven kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles, tapanta, dit alles, besloten onder de zonde. Wat alles besloten onder de zonde? Nou, ook de Joden, ook Israël, die onder het verbond der wet waren, heeft alles besloten onder de zonde. Opdat, ten gevolge van het geloof van Jezus Christus, die belofte van Abraham, het deel zou worden van hen die geloven. Maar let er dan in dit vers op, dat er staat hier niet dat het is het geloof van, en niet het geloof in Jezus Christus, maar het geloof van Jezus Christus. De schrift heeft alles besloten onder de zonde. Heeft alle monden in feite ook van Israël gestopt. Heeft alles, al die Joden ook in verzekerde bewaring gesteld. Heeft ze veilig opgeborgen, zou je kunnen zeggen, in Gods kluis. Om te zorgen dat als Christus kwam, ze bereid waren om hem als verlosser te aanvaarden en te accepteren. En als verlosser aan te nemen. Nee, de schrift heeft alles besloten onder zonde, omdat ten gevolge van het geloof van Jezus Christus, de belofte het deel zal worden van hen die geloven. Het is uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Christus, Jezus, tot het geloof van hen die geloven in die handelingentijd. Uit tot. Let erop, hè, het is hier steeds in vers 22, 23, 24, 25. Niet het geloof van ons, maar het geloof van Christus. Het geloof, vers 22, van Jezus Christus. Vers 23. Doch voordat dit geloof van Jezus Christus kwam, werden wij Joden onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof van Jezus Christus, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, voor ons Joden geweest, tot Christus kwam. Opdat wij uit geloof, uit Christus geloof, gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof van Jezus Christus gekomen is, zijn wij, wij Joden, niet meer onder de tuchtmeester. Het is uit geloof tot geloof. En als laatste, wil ik dan nog zeggen, Israël is dus onder de wet. Heel die tijd in verzekerde bewaring opgeborgen. Tot Christus kwam en zijn geloof openbaarde. En het is uit geloof tot geloof. En door te geloven in Christus Jezus, maakt dat geloof van hem en ons geloof als ware, wordt dat één en heeft het kracht dat het toegerekend, dat geloof van ons, kan worden tot gerechtigheid. Net zoals het Abraham werd toegerekend tot gerechtigheid. En wij dus gerechtvaardigd worden uit geloof, uit Christus geloof tot ons geloof. Die wet is dus een tuchtmeester geweest voor Israël, totdat Christus kwam. Dat woord tuchtmeester wordt twee keer gebruikt. Vers 24. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest. Voor ons Joden geweest tot Christus. En vers 25. Nu echt het geloof van Christus gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Die tuchtmeester, daar moet u van weten, in het Grieks staat daar het woord paidagogos. Wat is ons Nederlands woord daarvan afgeleid? Het woord, dat kennen we wel. Pedagoge. Zou je veel mooier mogen vertalen natuurlijk, hè? De wet is dus een pedagoge voor ons geweest. Nu echt dat geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de pedagoge. Mag ik het nog eens wat anders zeggen? Is een keer op een hele moderne manier. U kijkt waarschijnlijk wel eens een keer, heb je als op tv gezien, naar de nanny. De nanny is zo'n tv-serie. Dan komt de nanny op bezoek bij een huisgezin waar je een toestand aantreft, als je dat ziet op de tv, de haren rijzen je te bergen. Daar lopen kleine kinderen rond, hè, en die gaan tegen die ouders tekeer, doen maar waar ze zelf zin in hebben. Het is een beestenbende. En dan komt de nanny. En de nanny stelt orde op zaken. Die stelt ze in verzekerde bewaring, al die kindertjes. En als het programma dan voorbij is, dan is alles paais en vree en de nanny vertrekt. En de ouders kunnen weer verder gaan met het opvoeden van hun kinderen. De nanny. Nou, dat was de wet voor Israël. De nanny. Ze in verzekerde bewaring houden. Het waren maar kinderen. Ze groeiden ook niet. De wet kon je niet tot volmaaktheid brengen. Het kon je nog niet tot geestelijke volwassenheid brengen. Maar het kon je wel verzorgen. Het was de nanny. De dagelijkse verzorging. De dagelijkse beveiliging. Dat ze veilig bleven. Dat ze als ware gekoesterd werden door Gods liefde. Uitgedrukt in die wet. Heb je naaste lief als jezelf. Liefde. Heb de Heere God lief. Met geheel je hart. Met geheel je ziel. Met geheel je verstand. De volgende keer gaan we verder.